En daarna openen samen de Heilige Schrift. Wij doen dat deze middag in het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën. We lezen daaruit hoofdstuk 7, de versen 11 tot en met 28.
Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wien deze dingen gezegd worden, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft, want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar. Zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering door dien, die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, dien het niet allen dag nodig was, gelijk een hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hogepriesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt een zoon die in de eeuwigheid geheiligd is.
Op de woorden van onze schriftlezing en ook andere schriftwoorden is het onderwijs van de catechismus gefundeerd wat onze aandacht vraagt in zondag 6. Zondag 6 van de Heidelbergse catechismus. De vragen en antwoorden 16, 17, 18 en 19. Vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit de kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laat voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Gemeente des Heren, verschillende van u hebben het wel meegemaakt. dat de vraag op tafel ligt: is er nog een middel? Kan er nog wat aan gedaan worden? Daar in de spreekkamer van de arts, specialist. De diagnose is gesteld. Een ernstige ziekte. Een aandoening die doorgaat. En er moet iets gebeuren, want anders gaat het echt fout. Is daar een oplossing voor? Bestaat daar een behandeling voor? Is er een medicijn dat geschikt is, zo krachtig is om die ziekte terug te dringen? Zodat de gezondheid weer herstellen kan. En je kijkt dan zo'n arts aan en die heeft ervoor doorgeleerd, dus die zal dat weten. En die zet alles op een rij en die komt dan met een behandelplan. Laten we het zo doen, deze ingreep en deze medicijnen, die therapie. En in die weg zoekt hij dan een weg die dan onder de zegen van de Heere tot genezing kan zijn. Hij zoekt dan naar een middel. Wat zo'n dokter niet doet, die geeft dan niet zichzelf als middel. Dat hij zegt, en ik ben de oplossing. Ik ben het medicijn. En vanmiddag luisteren wij naar de boodschap die komt uit zondag 6. En daarin worden wij aangesproken. Als zondaren. Mag ik het eens zo zeggen? Als geestelijk zieken. En we luisteren dan naar woorden van de hemelse dokter, die hemelse medicijnmeester. Is daar iets voor? Is daar iets aan te doen? Is er, zo klonk het al eerder, een middel om aan die welverdiende straf te ontkomen? En opnieuw weer in die rechte verhouding met God terug te komen? Er is geen middel, er is een middelaar. Een hemelse dokter die zelf het medicijn is. En zo luisteren we naar het onderwijs uit zondag 6. Het thema van de preek, de middelaar, onze Heere Jezus Christus. Twee gedachten, twee lijnen waar langs wij deze zondag gaan langslopen. Let er allereerst op dat die middelaar geschikt is. En in de tweede plaats dat die middelaar geopenbaard is. De middelaar, Jezus Christus, hij is geschikt. En dat zien we vooral in de vragen en antwoorden 16 en 17. Hij is aan ons geopenbaard, bekendgemaakt. En dat komt tot ons vanuit de vragen en antwoorden 18 en 19. Allereerst dus de geschiktheid van deze middelaar. En in zondag 5 werd er als het ware al een voorschot opgenomen. We werden er al op gewezen in vraag en antwoord 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Nou, zo één. Die waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die tegelijk waarachtig God is. Een middelaar die geschikt is, die dus mens is en God is. Nou, dat wordt hier in die vragen en antwoorden 16 en 17 verder uitgediept. En dan klinkt de vraag, waarom? Waarom moet hij dan mens zijn? Waarom moet hij God zijn? Nee, dat is geen vraag uit nieuwsgierigheid. Maar dat is een vraag, en zeker ook als je het antwoord leest, daarin klinkt een diepe eerbied. Het zijn woorden die ook gedrenkt zijn in de taal van het woord van God. Als u uw Bijbel erbij pakt en al die kleine lettertjes zou nalopen die in de tekst opgenomen zijn, dan zie je dat bij zondag 6 nogal wat schriftverwijzingen staan. Het zijn er heel veel. En in zondag 6 worden die schriftwoorden eigenlijk samengevat. Samengepakt wat de Bijbel, het woord van God, zegt over de middelaar. Die middelaar die God moet zijn en die mens moet zijn. Waarom? Als je over deze vraag nadenkt. Natuurlijk, dan komen we met elkaar tot die antwoorden die we vanmiddag langslopen en waar we naar de uitleg van luisteren. Maar waarom? Daar zit een diepte in. Wat heeft God bewogen dat de enige, de eeuwige Zoon van God uit de hemel neerkwam en zich liet neerleggen daar in die diepte, daar in die kribbe van de stal van Bethlehem? Waarom? Waarom? Om ons mensen te verlossen. Te verlossen van de zonde, te verlossen van de toorn van God die wij zouden moeten dragen. Want wij zijn mensen, zondaren, die bij God vandaan zijn gegaan. En wij hebben die verlossing nodig. U, jij en ik. En daarom deze woorden kunnen we vanmiddag ook niet zomaar beluisteren als interessante stof die wel aardig is om wat verder te leren en wat meer te horen. Het gaat ons persoonlijk aan. Verlossing hebben we allemaal nodig. Niemand kan zonder. Iedereen heeft dat nodig. Hij moest mens zijn. Omdat wij mensen zijn. Omdat de mens gezondigd heeft. De mens staat schuldig tegenover God. De menselijke natuur, die zondigt en heeft gezondigd. Wij zondigen met onze handen. Omdat we dingen doen die niet mogen. Wij zondigen met onze voeten. We komen op plaatsen waar we niet horen. We zondigen met onze ogen. Doordat we dingen bekijken waar we onze ogen voor moeten sluiten. We zondigen met onze oren door te luisteren naar dingen die godslasterlijk zijn. We zondigen met onze mond doordat we dingen zeggen die zo goddeloos zijn. Wij zondigen met heel onze menselijke natuur, met ons lichaam. Maar ook met onze ziel, want ons hart. Ons hart, daar liggen verlangens, zondige verlangens. Naar de zonde en naar de ongerechtigheid. Adam, hij zondigde. Adam, de mens, het hoofd van de hele mensheid. En daarom worden wij aangesproken. U, jij en ik. Wij zijn mens. Gevallen mensen, zondaren die voor God niet kunnen bestaan. Zonder God in deze wereld. In ons hart geen liefde, maar haat tegenover God en onze medemensen. De zonde die aan te wijzen is. En als dat niet anders wordt, wij liggen al in die dood, dan zal dat overgaan in de eeuwige dood. Om voor altijd die brandende toren van God te dragen. En daarom moet de middelaar mens zijn, echt mens zijn. Geen dier, geen engel, maar mens. De middelaar moet dus echt helemaal aan onze kant komen te staan. Helemaal. Mens worden en dan komen op de plek waar wij zijn. Neerdalen in onze zondige werkelijkheid. Daar waar wij onszelf gebracht hebben. Dus ver van God vandaan. Neergedaald in de afgrond van ons bestaan. Afgedaald in de diepte van onze verlorenheid. Dat is dus bij ons. Onder het oordeel van God. Echt mens. Geen half mens, geen schijnmens, maar helemaal mens. Naar ziel en naar lichaam. Een volmaakt mens. Maar ook een rechtvaardig en een volmaakt mens. Kijk, dat kan van niemand van ons gezegd worden. Van mij niet, van u niet, van jou niet. Van ons geldt wat we vinden in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die naar God vraagt. Allen zijn ze afgeweken. Dat geldt van ons allemaal. Wij allemaal beladen met zonde en met schuld. Zodat we zelfs de eeuwigheid nodig hebben en nog langer om die zonde te dragen, daar te liggen onder de toren van God. Hoe zouden we voor een ander kunnen betalen? Maar Christus, hij is de volmaakt rechtvaardige. Alle schriftwoorden hadden we kunnen lezen. Ik koos voor Hebreeën 7, waar dat uitgeschilderd wordt. Hij die borg geworden is, hij die volmaakt is, die rein is, die heilig is. Jawel, gekomen precies zoals wij. Maar dan volmaakt. Volmaakt rechtvaardig. Hij gekomen in deze wereld, de schepper van hemel en aarde, die alles in handen heeft. En toen hij geboren was, lag hij daar in de armen van zijn moeder Maria. Die kleine, hulpeloze vingertjes. Hij had helemaal de zorg nodig die elk klein kind nodig heeft. Hij is helemaal mens geworden. Ook in alle gevoelens, verdriet, blijdschap, bewogenheid. Echt mens, dat hij ook eten en drinken nodig had. Wist van honger hebben, dorst lijden. Ook wist wat het is om pijn te hebben, om te lijden. Helemaal mens geworden. In al onze benauwdheden, zo zegt Jesaja, was hij benauwd. Maar ook dit. Jezus, hij werd mens. Jezus, hij kreeg zo ook last van de zonde. Ik bedoel dit, hij bleef niet op afstand staan. Hij is dichtbij gekomen. Hij heeft geraakt aan de zonde. Hij heeft daar 33 jaar lang rondgelopen op deze aarde tussen mensen, tussen zondaren. En de zonde, hij raakte het aan. En ook de verleiding tot de zonde kwam ook tot hem. De verleiding van de boze die tot hem kwam, hem raakte om hem tot zonde te brengen. Zeker die geschiedenis, u kent hem. Dat de Heer Jezus in de woestijn was. En daar, na 40 dagen, werd verzocht door de duivel. En 40 dagen zonder eten, dat is ongeveer het uiterste wat een menselijk lichaam kan dragen. En dan heb je inderdaad razend honger. Dan heeft je lichaam eten nodig. Je lichaam schreeuwt om eten. En daar heeft de boze op gewacht. En hij greep dat moment aan. Om dat moment waarin de mens Jezus op zijn zwakst was, om hem aan te vallen, om met een verleiding te komen. En het was voor hem een echte verleiding. Als je nu van deze stenen, die verandert in brood. Kijk, dat kan tegen ons gezegd worden, wij kunnen dat niet. Voor ons is dat geen verleiding, maar voor hem wel. Gebruik even je macht. Zet even je goddelijke macht en kracht in om die nood, die honger die je hebt, om dat even op te lossen. Hij doet het niet. En even later, weer zo'n verleiding. Als je nu een knieval doet, één keer voor mij buigt, één keer mij aanbidt, dan hoef je niet te lijden en te sterven. Hoef je helemaal die moeilijke gang niet te maken. Maar dan ben je een regeerder over deze hele aarde. Dan ben je koning en je regeert. Echt mens. Zo dicht bij de zonde. Zo ook die aanval van de boze. Ook op deze mens Jezus Christus. Maar hij is niet gevallen. Hij wees de Satan terecht. Ga weg, want er staat geschreven. En dat was voor het eerst. Dat de Satan kwam met verleiding. En voor het eerst dat er een mens, de mens Jezus Christus, dat hij niet in de zonde viel. Het verschil tussen de Heer Jezus en tussen ons is, wij zijn verdorven vanaf het allereerste begin. Wij zijn echt mensen, maar niet rechtvaardig. De verzoeking van buiten, die sluit aan bij de verzoeking die ook in ons hart leeft. Het verlangen van ons hart, wat zo boos is. Wij die geboren zijn in de zonde, ontvangen in ongerechtigheid. Maar hij, Jezus Christus, hij was rein. Heilig. Volmaakt. Geen enkele zonde in zijn hart, in zijn leven. Hij kon het zeggen. Wie overtuigt mij van zonde en ongerechtigheid? En niemand kon dat. Broeders en zusters, is dat niet een troost? Een troost dat Jezus Christus echt mens is geworden. Dat hij gekomen is in ons bestaan. Dat hij wist van de zonde en van de verleiding. Dat hij wist ook van de moeite en het lijden en de gebrokenheid. En dat hij daar ineens onder gegaan. Maar dat hij de volmaakt rechtvaardige, echt mens is geworden. Dat hij het wist van lijden, van pijn en van moeite. Dat hij dat gedragen had in zijn lichaam. Maar zeker ook in zijn ziel. Is hij dat niet de meest geschikte om bij te schuilen? Om je toevlucht bij hem te zoeken. Juist in de moeite, in het verdriet, in de zorgen, maar ook met je zonde en met je ongerechtigheid. Om te schuilen achter zijn bloed. Om troost te vinden, zoals de belijdenis dat zegt. Troost te vinden in de wonden van Christus. Mens geworden. Echt mens. Om zo te strijden op het terrein van de zonde. Om zo de zonde te dragen. Weg te dragen. Uit te wissen. Dus echt helemaal een mens geworden. Maar, en dan komt vraag en antwoord 17. Hij was dus ook tegelijk een ook waarachtig God. Hij die de loodzware last van de zonde moest dragen. Wat hij daarin nodig had, was een onmetelijke kracht. Wat hij moest doen, de taak waar hij voor geplaatst was, dat vroeg om een bovenmenselijke inspanning. En er zitten twee kanten aan. Het eerste is dat hij die last van Gods toorn moest wegdragen. Maar aan de andere kant ook, de opbrengst die hij daarin ophaalde om die uit te delen. Anders gezegd, hij moest ingaan in de bitterheid en de diepte van de dood. Maar hij moest ook daar weer de kracht en de macht hebben om daaruit op te staan in dat nieuwe leven. Ik zeg het nog een keer. De opdracht, de taak die hij had, was om die last van Gods toorn te dragen, om die weg te dragen. Aan de andere kant, de opbrengst van zijn werk om dat uit te delen. Dus, indalen in de diepte van de dood. En vervolgens ook met kracht en majesteit opstaan in een nieuw leven. En dat is inderdaad een bovenmenselijke inspanning. Die weg die hij ging. De last die hij moest wegdragen. Want probeert u het eens in te denken. En we kunnen er nauwelijks bij. Wat het betekent om de volle toorn van God te dragen. De Heere die een verterend vuur en een eeuwige gloed is, waar niemand bij kan wonen. Soms zie je iets van boosheid en toorn in de ogen van je ouders. Dat zou je vast ook wel eens zien. Misschien wel deze dagen, dat je aan het spelen was, maar het werd plagen en eigenlijk werd het een beetje pesten. En dat je je kleine broertje of zusje net te lang onder water duwde. Ja, wat er dan gebeurt bij je vader en je moeder, is dat de boosheid naar boven komt. Dat ze je een flinke reprimande geven en daar word je bang van. Dan zou je wel even weg willen zijn. Maar dat is nog niets vergeleken wat het betekent om te liggen onder de volle toorn van God. Die toorn van God. Die wij niet volmaakt kunnen indenken. Als je er iets van ervaart, dan beef je ervan. Als je daar iets van ziet, in het Oude Testament gebeurde dat. Die glans, die goddelijke glans. Mozes had er iets van gezien, iets van de naglans van de Heere. En hij kwam van de berg af. En zijn gezicht glinsterde zo. Straalde zo, als een weerkaatsing van het hemelse wat hij gezien had. De mensen konden het niet aanzien. Hij moest zijn gezicht bedekken met een doek. Maar dan die volle toorn van God dragen. Die zien, dat betekent ondergaan. Niemand heeft die toren van God ten volle gezien. Ja, er is er één geweest. De middelaar. De zaligmaker. 33 jaar lang heeft hij geleefd en heeft hij dat gewicht gevoeld. 3 uur in die duisternis aan het kruis, waarin Gods toren ten volle op hem neerdaalde, daar op hem uitgegoot is, daar heeft hij het ervaren, is hij daar doorheen gegaan. Al uw golven, al uw baren, ze zijn over hem heen gegaan. En hij moest dat als mens dragen. Een onmetelijke last. Dat vraagt om een bovenmenselijke kracht. En daarom moest hij dus ook God zijn. De mens, Jezus, moest betalen, moest het dragen, moest dat lijden helemaal ondergaan. Maar zijn godheid ondersteunde de menselijke natuur. stutte dat, hield dat overeind, zodat hij het kon dragen. Hij, Jezus Christus. Hij in onze plaats. Ondergegaan. In mijn ondergang. Maar ook weer opgestaan. En door het geloof dan te zeggen, mijn opstanding. Als we het even samen nemen wat we vinden in de vragen en antwoorden 16 en 17. Hij moest mens zijn. Een echt mens. Helemaal mens. Een tegelijkertijd ook een volmaakt rechtvaardig mens. Dat er niets aan mankeerde. Mens. En tegelijk ook waarachtig God. Om die God, om die mensheid te steunen. Om die bovenmenselijke taak uit te voeren. En zo is de middelaar ondergegaan in de dood. En weer opgestaan in het leven, in het nieuwe leven. Dat is het eerste. De geschiktheid van de middelaar. Nu naar het tweede. Hij is geopenbaard. Want hoe weten we dit nu? Waar leren we dit nu? Er is dus een uitweg uit de zonde. En ook de gevolgen van de zonde en onze ongerechtigheden. Daar is verlossing van mogelijk. Er is een middelaar. Wie is hij dan? Nou, dat horen we in vraag en antwoord 18. En hoe weten we dat dan? En dat horen we in vraag en antwoord 19. Wie is hij? De middelaar. En als je het antwoord leest van vraag en antwoord 18, dat antwoord dat is een, niet zomaar een opsomming van wat feiten, maar het is een belijdenis, een persoonlijke belijdenis. Het is een loflied. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Jezus Christus, Hij is gegeven. Hij is het geschenk van God. Hij is het volle licht en dat wordt ons geopenbaard in het woord. In zondag 2 hoorden we deze vraag. Waaruit ken je nu je ellende? En dat is uit de wet van God. Vraag in deze zondag 6, daar horen we deze vraag. Waaruit ken je nu je verlossing? Vraag en antwoord 19 zegt het. Uit het heilig evangelie. En dat is uit heel de schrift. In het antwoord zie je dat ook in een korte samenvatting terugkomen. Het woord van God is er helemaal vol mee. Het begon al direct in het paradijs, na de val. Toen klonk al de moederbelofte. We horen dat in de geschiedenissen en de beloften die gedaan werden aan de patriarchen. Dat zijn de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Ze hebben het vanuit de verte gezien en geloofd. We horen het opengaan in de profetieën. Als ze vanuit de verte zien en profeteren over wie de middelaar, wie de zaligmaker is. Het was zichtbaar voor de kerk in het Oude Testament. Al die voorbeelden die ze zagen in de dienst bij de tempel. Al die offers die gebracht werden. Het was één heenwijzing naar het volmaakte offerlam Jezus Christus die eenmaal komen zou. En ook al die voorschriften die het Joodse volk na moest leven. Voorschriften van heiligheid en van reiniging die wijzen op de heiligheid en de volmaaktheid van de middelaar. En tenslotte heeft God zijn belofte vervuld. Heeft zich helemaal uitgesproken. Heeft zich geopenbaard in zijn Zoon, Jezus Christus. Onze Heiland. Onze Heere Jezus Christus, die gekomen is in deze wereld. Dat is het evangelie. Letterlijk betekent dat, dat is het goede nieuws. Dat is de blijde boodschap. En overal zien we dat in de schriften. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem. We zien het in de voortgang, in de openbaring van het Oude en van het Nieuwe Testament. Zien we die gouden draad steeds weer oplichten, de openbaring van de zaligmaker. En het gaat steeds verder open. Het wordt steeds duidelijker, het wordt steeds groter, het wordt steeds mooier. Totdat hij uiteindelijk komt in deze wereld. Jezus Christus, de zaligmaker, de middelaar, de verlosser, de borg. Het gaat steeds verder open. Een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Dat maak jij wel eens mee, toch? Als je jarig bent, dan krijg je iets moois. Dan hebben je vader en moeder of je bes en bebe hebben een prachtig cadeau voor je gekocht. En dan kom je beneden en dan staat dat voor je klaar. En ja, dan til je het op en dat voelt best wel zwaar. En je voelt eraan en om te ontdekken wat voor vorm heeft het nu. Misschien schud je even met het hele pakket om te horen of je zo eruit kan opmaken uit het gerammel wat het is. Ja, en dan moet het natuurlijk open. Het touwtje wat er omheen zit, dat knip je los. En het plakband moet eraf en dat papier dat gaat er weg. En dan zie je de doos. Dan zie je de afbeelding van dat prachtige cadeau wat je hebt gekregen. En wat is dat mooi. Maar die doos die gaat ook open. En dan komt het eruit en het wordt in elkaar gezet. En dan kun je ermee gaan spelen. Prachtig toch? Heerlijk toch? En als je er dan uiteindelijk mee speelt, dan is het nog mooier. Hou dat beeld van dat cadeau nog eens even vast. Dat cadeau dat wordt door zo'n kind, een peuter, een kleuter, uw kind of een kleinkind, dat wordt aangepakt. Het wordt uitgepakt. En vervolgens, dan wordt het gebruikt, dat kind gaat ermee spelen. En je ziet in de reactie van het gezicht hoe zo'n kind erop reageert. Verrast. Blij. En het is nog mooier dan ze gedacht hebben. En ze zijn er zo blij mee. En wil je echt weten of ze er blij mee zijn? Dan moet je s'avonds even kijken als je ze onderstopt. Best kans dat je dan ziet dat je kind daar ligt te slapen. En dat het speelgoed, dat ze dat nog stevig vasthouden. Een kind wat zo zielsgelukkig is met zo'n mooi cadeau. In het geloof is het toch ook worden als een kind. Als we dan stilstaan, naar aanleiding van vraag van zondag 6, over het geschenk van God. Wat Hij geeft aan een wereld verloren in schuld. En dat is zijn eigen zoon. Dat is toch niet gewoon. Dat is toch ongehoord. Dat is toch onverdiend. En als je dan ziet wat de inhoud is van dat cadeau, dat het zijn zoon is. Dat geschenk, dat is zijn geliefde zoon. Het is zijn enige zoon. En dat die zoon van God, Jezus Christus, onze heiland, nu gekomen is in deze wereld als antwoord op onze nood, om het leven te geven in onze dood. Dit geschenk. Ik zeg het nog maar een keer met die woorden die ik net gebruikte voor zo'n cadeau wat aan een kind gegeven wordt. Is het al aangepakt? Heeft u het al aangenomen? Heeft u het al uitgepakt? En dan bedoel ik dit, dat u maar in dat woord blijft zoeken en blijft lezen en blijft graven. En dat het steeds mooier en steeds groter wordt wie Jezus Christus is. En heeft u het ook werkelijk in gebruik genomen? Dat u door het geloof gebruik maakt van wat Jezus Christus verdiend heeft en wat hij uitdeelt. Om te schuilen bij hem, te vluchten tot hem, om te leven vanuit hem. En dat je werkelijk zielsgelukkig bent met Jezus Christus. Dat je hem nooit meer wilt loslaten. Dat je hem koestert omdat hij heel persoonlijk jouw zaligmaker is. Nogmaals, vraag en antwoord 18 is niet een redenering, maar daar spreekt het geloof. Onze Heere Jezus Christus, die ons geschonken is. Dat is niet op een afstand, dat is heel dichtbij, dat is heel persoonlijk. Dat geschenk, de zaligmaker. Gemeente, daar raak je toch niet op uitgekeken. Dan blijf je je toch verbazen. Dan blijf je je toch verwonderen over wie jij is. Daar wil je toch meer van weten. Daar wil je daar meer van horen. Omdat alles aan hem, dat is nou geheel en al begeerlijk. En hier in vraag en antwoord 18 worden een paar grote pennenstreken gegeven. Maar een samenvatting wie hij is. Hij is onze wijsheid. gegeven tot wijsheid. Niet zodat je wat leert en weer verder kunt, maar wijsheid dat heb je alleen als je verbonden bent aan hem. Want alleen in zijn licht zien we het licht. Hij is ook onze rechtvaardigheid. Want in onszelf kunnen we niet bestaan, maar in hem en door hem en met hem zijn we rechtvaardig voor God. Staan we weer recht voor Gods aangezicht. En hij is ook onze heiligheid. Niet dat we aangespoord worden om wat een beetje ons best te doen, maar ook in de bekering, ook in het heilig leven voor hem, daarin kunnen we niets doen zonder hem. In hem en door hem is een gelovige heilig, omdat hij leeft, omdat zij leeft uit hem alleen. Deze drie woorden, wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking, daarin zien we dat het beeld van God wat verloren waren, in Christus weer hersteld wordt. Deze zaligmaker, onze Heere Jezus Christus, is een volkomen zaligmaker. Hij is dat volmaakte geschenk, want hij geeft het die volkomen, die volmaakte verlossing. Ik vraag het nog een keer. Dit geschenk, heeft u het aangepakt? Door het geloof Jezus Christus aangenomen als uw zaligmaker? Heeft u het uitgepakt? En daar bent u dan als goed is nog steeds mee bezig. In het zoeken en graven in de schriften. En maakt u ook door het geloof elke dag gebruik van deze zaligmaker. We hebben hem elke dag nodig. Niemand van ons kan aan het einde van de dag zeggen, en vandaag heb ik hem niet nodig. Want elke dag als we de rekening opmaken, als we zien wat we gedaan hebben, wat we gezegd hebben en wat we gedacht hadden. Elke dag reden om weer bij hem terug te komen, om te bidden om vergeving, om te pleiten op dat bloed van Jezus Christus. De lijn van de catechismus tot nu toe is de lijn van het woord van God. En de eerste zondagen, daar werd het mes er diep in gezet. De mens die afgebroken wordt, de totale afbraak van onszelf. Ons wordt alles uit handen geslagen. En het antwoord, Gods antwoord op mijn zonde is dat de toorn van God die wij verdiend hebben, dat die alleen gedragen kan worden door een middelaar, de middelaar, Jezus Christus. Persoonlijk dus, mijn zaligmaker, mijn verlosser, mijn borg, mijn middelaar, mijn Jezus. En we ontmoeten hem. We vinden hem in en door dat woord van God. En dat is niet even snel wat zoeken en zomaar weer verder gaan, maar dat is het woord van God indrinken. Dat woord wat dan komt in al die scherpheid, onschuldig stelt voor het aangezicht van God, dat we zondaren zijn, dat alle andere wegen afgesloten zijn. En in dat woord en door dat woord en onder dat woord Christus ontmoeten. En dan van hem ontvangen wat je zelf mist. Die volkomen, die volmaakte verlossing. Dat is vergeving van de zonde. Vrijspraak. En het eeuwige leven met hem. De vraag die gesteld werd in de catechismus, en ik herhaalde hem aan het begin van de preek. Is er een middel? En het antwoord is, er is niet zomaar een middel. Er is een middelaar. Een godsgeschenk. Zijn eigen, zijn enige, zijn geliefde zoon. En wie dat geschenk, dat geheim kent, die is werkelijk zielsgelukkig. Deze vraag nog. Hebt u, heb jij, heb ik aan hem genoeg? Kolbrugge gaf daar dit antwoord op. Bent u met het lam van God tevreden? Als dat zo is, dan is God met u tevreden. Amen.